Goedemorgen en welkom allemaal hier in de Dorpskerk van Sassenheim. We zijn hier bij elkaar om afscheid te nemen van mevrouw Johanna Frederica Wolkers Doornbos. Joke voor velen van u. Natuurlijk een speciaal welkom voor haar gezin, de kinderen Rick en Clara, Hans en Judith en Ingrid en Jelle. En zeker ook de kleinkinderen, Christian, Lucas, Frederik, Joost, een hartelijk welkom. We zijn hier bij elkaar in deze sfeervolle kerk. En mevrouw zal hier zeker veel geweest zijn als geboren en getogen Sassenheimse. En dat hoorde ik ook zo net van haar zus. Ze heeft altijd de voorkeur voor deze plek aangegeven voor haar afscheid. En daarom zijn we hier nu bij elkaar. Na een superactief leven is onze geweldige moeder en oma overleden. En bij het opstellen van deze tekst op de kaart zijn vele varianten ook nog gepasseerd. Ze was ook trots, zorgzaam en liefdevol. Het was duidelijk niet zomaar een moeder of oma. En die vrouw gaan we hier vandaag gedenken. De laatste eer bewijzen, zoals ze ook wel wordt gezegd. Er worden zo dadelijk door de kinderen en kleinkinderen en door een vriendin herinneringen gedeeld. Er is toepasselijke muziek uitgekozen en er worden foto's daarbij getoond uit het leven van mevrouw. Als eerste sprekers uit het gezin zou ik Judith en Rick willen uitnodigen.
Twee weken geleden kwam mijn moeder nog bij ons op de koffie. En zoals altijd ophakken, want platte schoenen, die zijn voor de rimboe. Ondanks dat ik het doodeng vond om haar zo te zien lopen en elke keer weer bang was dat ze zou vallen, wilde ze van geen andere schoenen weten. Ze zei, de keren dat ik ben gevallen, liep ik op platte schoenen. Maar mijn moeder was op meer vlakken, niet bepaald standaard. Jaren geleden, ze moet rond de 80 zijn geweest, lag mijn moeder op haar balkon op de eerste verdieping in de zon. Ze vond het belangrijk dat ze lekker bruin was. Op een gegeven moment viel de balkondeur achter haar dicht in het slot. En daar stond ze dan, aan de achterkant van het huis, in haar ondergoed, zonder telefoon. Ze trok de stoute schoenen aan en klauterde langs de regenpijp naar beneden. En wonder boven wonder had ze slechts een paar schrammetjes. Mijn moeder was ook een groot liefhebber van reizen. En vooral van de bergen. En ging graag met ons skiën. Maar zelfs na 20 jaar wist ze nog steeds niet goed hoe ze in een stoeltjeslift stapt. Ze ging regelmatig met haar gezicht richting de stoeltjes staan, waardoor ze viel en de hele lift stilgezet moest worden. Ook nam ze heel ruim de tijd om de berg af te skiën. Bij iedere bocht stuurde ze ook weer een stukje de berg op om haar snelheid wat af te remmen. Maar ja, ze deed het toch maar. Jaren geleden, na het overlijden van mijn vader, ging mijn moeder op Italiaanse les. En daar was een man, Teun, die wel interesse in haar had. Zij vond hem echter veel te oud. Maar Teun hield vol en kwam eerst onaangekondigd een bezoekje aan haar brengen. Ik was toch in de buurt. Daarna verleende hij diverse malen computerhulp, vaak ongevraagd. Na verloop van tijd is het toch wat geworden en hebben ze 10 fantastische jaren gehad. En ze vond dit een wonder. Haar andere grote liefdes waren haar kleinkinderen. Zo streng als ze vroeger voor ons was, zo geduldig en toegefelijk was ze voor Frey en Joost. Zij kregen wel lekker eten. Geen bruine bonen, maar kipkluifjes en door opa ontpitte kersen. Mam, wat zou jij genoten hebben als je ons had kunnen zien de afgelopen dagen? Bij alle voorbereidingen hebben we elkaar gesteund. Tussen het intense verdriet hebben we ook ontzettend gelachen om alle herinneringen. En wat zou jij genoten hebben? Ik zal je enorm missen, je betrokkenheid, maar ook je ludieke en hilarische acties.
Lieve mam, je hebt 87 jaar het volle leven geleefd. 87 jaar kerngezond, reislustig en actief. Voor ons blijven nu mooie herinneringen en dankbaarheid voor alles wat je voor ons gedaan hebt. Je was extreem belangrijk voor ons, kinderen en kleinkinderen. En niet alleen in de eerste jaren van ons leven. En je blijft voor altijd een voorbeeld. Je was bijna altijd vrolijk, positief, vol energie, met weer nieuwe, vaak reisplannen. Je liet je niet weerhouden door papa, die standaard bij elke bestemming vertelde dat hij daar niet naartoe hoefde. Ook standaard bij terugkomst vertelde hij dan, we hebben het zo geweldig gehad. De laatste 10 jaar was dat met Teun wat eenvoudiger, omdat hij je reispassie deelde. En jullie zijn ook werkelijk overal geweest. Vooral Italië natuurlijk. Je openhouding naar anderen, ook vreemden, heb ik altijd bewonderd. Je ging altijd uit van het vertrouwen en positieve bedoelingen van anderen, tot het tegendeel bewezen werd. Dat is bijna naïef te noemen. Dat is des te opmerkelijker, omdat je zelf uit een gezin kwam waar venijn en vitriol over de plinten klotsten. Het onrecht dat je daar is aangedaan, heb je niet meegenomen naar ons gezin. En dat vind ik knap. Integendeel, papa en jij hebben ons normen en waarden proberen bij te brengen en een veilige jeugd gegeven waar veel mocht en mogelijk was. Ik herinner mijn mama helemaal niet als streng. En wij altijd werden gestimuleerd om het beste eruit te halen. Wat dat dan ook was. Maar zonder ons op te jagen of de lat hoger te leggen dan we zouden kunnen halen. Hetgeen natuurlijk ook nauwelijks mogelijk was geweest. Er is hierop één belangrijke uitzondering geweest. De muzieklessen. Kennelijk vonden papa en jij het deel van de opvoeding om ons drieën pogingen te laten ondernemen om een muziekinstrument te gaan bespelen. Ik wilde dan wel een trompet. 3 ventielen en een beetje lucht leek me net haalbaar. Het werd gitaar, omdat er een oude brakke gitaar voorhanden was. Door de jaren heen werd ik getraind in het ontlopen van de dagelijkse oefeningen. En verder dan vader Jacob heb ik het op de gitaar nooit geschopt. Mijn broertje en zusje is het op de piano niet veel beter afgelopen. Je was ook niet alleen lief en zachtaardig. Ongeveer 30 jaar geleden ben je in Amerika een keer geboeid op de motorkap van jullie gehuurde auto terechtgekomen, omdat de agent, waarschijnlijk 2 meter lang en 150 kilo zwaar, zich bedreigd voelde omdat je wat te heftig tekeer ging tegen een ten onrechte opgelegde boete. Ook angst was bij jou onderontwikkeld. Op een groepsreis naar Zuid-Italië, ergens rond, ik denk 2011, was er ergens op de reis in de bergen een dorpje met een in de bergwand uitgehakte huisjes. Er werd gewaarschuwd dat de bewoners niet van buitenstaanders gediend waren en dat ze zeer agressief konden zijn. Niemand uit de groep wilde er uiteraard meer heen. Een aantrekkelijker doel was voor jou niet denkbaar. Bij terugkomst was je verslag, ja, ze waren in het begin niet zo aardig, maar dat werd geleidelijk wel beter. Uiteindelijk ben je, geloof ik, met thee en een rondleiding ontvangen. Maar je was toen ook pas 75. Ook was je kampioen duurzaamheid, avant la lettre. Een sneetje beschimmeld brood, het volgende sneetje is nog goed. Een wasdroger, op het rek droogt het ook. De vaatwasser, in Sassenheim hadden we die niet eens, en in Oegstgeest is die nooit gebruikt. Echt nooit. We vinden nu borden, pannen, schaaltjes en de schaar die we nu in de kast vinden dateren van onze vroege jeugd. En de schaar waarschijnlijk van voor mijn geboorte. Toen je verhuisde van Sassenheim naar Oegstgeest, moest er in het grote huis enorm veel weggegooid worden. Een deel daarvan was een stapeltje National Geographic's die we bewaard hadden en door de jaren heen verzameld. Waarschijnlijk ook tientallen jaren oud. En normaal gesproken, normale mensen zouden die weggegooid hebben, maar jij hebt net zo lang gezocht tot er een tweedehands tijdschriftenwinkeltje was die ze wilden hebben en hebt ze daar naartoe gebracht. Het hoeft niet altijd makkelijk te zijn. Ik vind een heel belangrijke gedachte die ik ook heb. Je bent op de laatste nacht van je leven nog beroofd door de nachtzuster. Dat is een gruwelijk verhaal. En toen wij daar de volgende dag achteraan gingen, is die vrouw gearresteerd en door de politie afgevoerd. En de gedachten schoten door mij heen, dat ik dacht van, als jij hier had gestaan, had je gezegd, ik vind het toch zielig voor dat meisje. Lieve mam, je was de liefste moeder en oma en een dierbare vriendin en steun voor velen. We zullen je vreselijk missen.
Dank jullie wel voor jullie mooie persoonlijke woorden. We gaan nu luisteren naar een muziekstuk van Mozart, pianoconcert nummer 15. En tegelijkertijd worden er ook foto's getoond. Ik wil graag de kleinkinderen Frederik en Joost uitnodigen.
Lieve oma, ik heb het altijd als vanzelfsprekend gevonden om jou als deel van ons gezin te zien. Je was altijd zo betrokken bij ons leven. Ik denk dat er weinig oma's zijn waaraan je zoveel kwijt kan en waaraan je zoveel hebt. Als ik dan bij je op bezoek kwam, konden we altijd over van alles praten samen. We gingen samen dan altijd thee zetten en jij had natuurlijk je dagelijkse stroopwafel. Dan hoefde je als avondeten alleen nog maar een paprika en een banaan te eten. Een van de laatste keren dat ik je zag had ik een pakje borstplaat voor je meegenomen. En dan hadden we samen helemaal opgegeten. Als het om zoet ging, eten ging, had jij geen rem meer. Als we dan wel eens samen naar Den Haag gingen, nam je altijd een espresso met een kupje koffiemelk. Je pakte mij dan altijd heel stevig vast bij mijn arm om stabiel te kunnen lopen op die hoge hakken van je. Je zag er altijd zo mooi uit. Vaak voelde ik me underdressed bij jou omdat jij er altijd zo verzorgd en chic bij liep. Ook in Napels en Venetië, wat we samen hebben bezocht, leek je net op een Italiaanse vrouw. Altijd vertelde ik aan mensen over jou met al je gereis en gewandel en eigenwijsheid. En hoe je 10 jaar geleden op deze leeftijd ook nog eens een nieuwe liefde hebt ontmoet. Ik denk dat je zelf niet ziet hoe bijzonder je bent en hoeveel je betekent voor de mensen om je heen. Je bent een speciale oma waar ik zoveel mooie herinneringen aan heb overgehouden. Ik weet niet dat je beseft hoeveel je voor ons hebt betekend. Lieve oma, ik ga je heel erg missen. Ik ben heel blij dat ik jou als oma heb mogen meemaken.
Lieve oma, dat ik hier nu sta, voelt nog steeds onwerkelijk. Ik heb het gevoel dat ik straks op mijn fiets kan stappen om te vertellen dat ik hier nu heb gepraat. Ik hoop daarom dat je kan horen wat ik nu zeg. Dat scheelt mij namelijk ook een stukje fietsen. Er zijn zoveel dingen die ik je nog had willen zeggen, maar ondanks dat ik ze niet heb uitgesproken, denk ik toch dat je het weet. Ook ik moet telkens denken aan de keren dat ik bij je langs kwam, of dat we samen gezellig naar Den Haag gingen. Tijdens deze dagen of middagen hadden wij altijd de leukste gesprekken en was geen vraag te gek. Ik denk vaak terug aan deze gesprekken en aan de hoeveelheid plezier en veiligheid die ik bij jou voelde. Je was altijd een soort tweede moeder voor mij, want ik kan met zekerheid zeggen dat jij een oma voor ons was waar velen alleen maar van kunnen dromen. Ik besef dat wij heel veel geluk hebben gehad met jou en ik ben dankbaar dat ik me zo verdrietig voel doordat wij alle zoveel mooie jaren met jou hebben meegemaakt. Ik had graag nog vele jaren eraan toegevoegd met z'n allen. Maar ik ben blij dat je nu eindelijk kan rusten, na 87 niet altijd even makkelijke jaren. Je hebt een speciaal plekje in mijn hart en ik zal jou en al onze mooie momenten voor altijd herinneren. Dank je wel, oma, voor wie jij was, voor mij en alle dingen die ik van je heb geleerd. Lieve oma, ik hou van jou.
En ook Lucas wil nog herinneringen met u delen.
Lieve oma, ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen, opschrijven. Het besef dat u er niet meer bent en niet meer zal zijn, begint langzaam in te dalen. U was onderdeel van mijn jeugd, zorgde altijd goed voor me en was altijd betrokken bij mijn gezin. Het idee dat die warmte en gezelligheid er nooit meer zal zijn, is niet onder woorden te brengen. Lieve oma, bedankt. Bedankt voor de liefde en steun die u mij in mijn jeugd altijd heeft gegeven. Zo'n 3 jaar geleden was u bij mij thuis. Mijn ouders waren op vakantie voor een week en u kwam een paar dagen logeren. Op een van die dagen ging ik naar de supermarkt om wat boodschappen te doen om u te verrassen met wat zoetigheid. U bleef lietsvermoedend thuis achter uw laptop zitten. Een half uurtje later kwam ik thuis en zonder dat u het door had, goot ik een deel van de Engelse drop in een bakje. Ik liep naar het bureau en zei, oma, ik heb wat voor je. En ik zette het op het bureau. U was zo verrast en kreeg spontaan een lach op uw gezicht. De blijdschap die zoetigheden als deze, maar in het bijzonder stroopwafels u gaven, was prachtig om te zien. Bedankt voor de dankbaarheid die u altijd naar ons uitsprak. Voor de meeste mensen lijkt het zo weinig. En spreekt het voor zich, een bedankje. Echter zijn er maar weinig mensen die hun waardering naar mensen uiten. Iets waar ik en vele anderen van kunnen leren. Zo'n 2 maanden geleden, toen ik met mijn ouders en broer op vakantie was, wilde ik u laten meekijken met mijn vakantie via een app, Polar Steps. Via deze app kon u zien waar we geweest waren in de vorm van wat fotootjes met een verslag erbij. Het moment dat ik de link had verstuurd, zodat ze mij kon volgen, kreeg ik een half uur na de hand een reactie. Luc, wat superleuk dat je dit doet. Dan lijken jullie niet zo ver weg. Dat is echt wel een groot avontuur, vind ik. Ik volg jullie met spanning. Vanaf dat moment volgde er elke dag een appje, met daarin haar dankbaarheid en medeleven. Daarnaast kreeg ik een bedankje, elke keer als ik haar belde. Ze leefde er helemaal van op en was zo blij dat ze gebeld werd. Uiteindelijk zijn de laatste weken heel snel gegaan. 2 weken geleden heb ik nog met u over het boek De Unival van John Walkers gepraat. We praten over hoe zijn liefde voor katten in de familie leeft. We praten over het verschil op school tussen vroeger en nu. Dat ik geluk heb, maar dat ik zo weinig boeken hoef te lezen. Ook ging het even over uw gezondheid. De hoop dat u nog een paar jaar door zou leven groeide in dat gesprek. U gaf nooit toe aan pijntjes die u had en vertelde ook toen dat het wel prima ging. Maar niets bleek minder waar. Binnen een week sloeg alles om. Het was bizar om u in het bed te zien liggen. De pijn en onrust die u toen had, kon ik niet naar kijken. Het leek alsof ik een schim zag van mijn oma. De duistere, sombere sfeer heerste door het hele huis. Het verdriet overwon het van alle emoties, totdat er een lichtpuntje kwam. Ik stond bij uw bed en zei, ik ben het, Lucas. U opende voorzichtig uw ogen en zei zachtjes en wat vermoeid, Lucas, fantastisch. En u kreeg een grote lach op uw gezicht. Een moment van herkenning was zowel voor mij als voor haar een moment van geluk. Een afscheid waarbij je elkaar nog even in de ogen hebt kunnen kijken en dit te kunnen zien hoeveel je van elkaar houdt. Bedankt voor de herinneringen die we samen hebben gemaakt. Ondanks dat we elkaar een paar keer per jaar zagen en me niet heel veel herinneringen hebben kunnen maken als gehoopt, zal ik ze nooit vergeten. Het was een prachtige leven. Ik ga je missen, oma.
Dank jullie wel voor jullie prachtige verhalen en herinneringen aan oma. Die super oma. We gaan zo luisteren naar Mendelssohn's symfonie en dan worden ook foto's van deze superoma getoond.
Thank you.
Een vriendin van mevrouw Irene Koster, die zou ook nog herinneringen met u willen delen.
Ach, kind. Luister eens. Maar in ieder geval, allemaal typische uitdrukkingen van Joke. Lieve Joke, ik wil je eerst bedanken voor de warme en dierbare vriendschap die we hebben gehad. Alle dingen die we samen hebben gedaan. Ik heb echt genoten van de tijd die we samen hebben doorgebracht. Je bent zo'n lieverd en ik ga je enorm missen. Nu zou ik wel van alles willen vertellen over wat we allemaal hebben beleefd, meegemaakt en ondernomen. Met elkaar en ook aan de zijlijn van elkaars levenspad. Hoe we soms een traantje lieten over iets verdrietigs, maar ook vaak onbedaarlijk konden lachen. Genieten van een kopje koffie, voor Joke altijd een espresso met een cupje koffiemelk. En wat lekkers daarbij, van kleding, schoenen, winkelen, een museum of tentoonstelling. Van films, vooral Italiaanse, en lezingen, daar kom ik straks nog even op terug. Er was het huis in Sassenheim, met die heerlijke tuin, grote bomen met vele vogeltjes, met kikkervisjes en flap in de vijver, en de grote vis die iedere winter weer overleefde. De paddenstoelen, kastanjes en gekleurde bladeren in de herfst. Zo prachtig, ze snapte maar niet dat de buren in de straat de bomen wilden kappen, juist vanwege dat blad. Haar verhalen over de grottengroep, de museumclub en nog veel meer. En dan terug naar Oegstgeest. Een heerlijk appartement, vogeltjes voeren op balkon, altijd stiekem, want de buren klaagden dat er muizen van kwamen. Een wentelteefje eten bij het beleg. Ieder van u heeft zo zijn eigen of haar eigen dierbare herinneringen aan Joke. Joke was een hele charmante vrouw, op en top verzorgd. Bijna koket op haar hakjes, die ze zelfs gauw aandeed als je gewoon een kopje koffie kwam drinken. Momentje hoor, zei ze dan, voor ze opendeed. Ze was zo vol levenslust en nooit klaar met ontdekken. Ze was oprecht geïnteresseerd en genoot van alles, vooral reizen. Als ze dan vol verhalen terugkwam van een reis, was vaak de volgende bestemming alweer gepland, wat ze dan bijna niet durfde te vertellen. Ach kind, zei ze dan met een twinkeling in haar ogen. Het levensboek van Joke is enorm dik en rijk gevuld. Zo ook het laatste hoofdstuk waarvan ik een groot deel heb meegemaakt. De ervaringen zijn talrijk en altijd boeiend. Toch wil ik graag over één ding in het bijzonder wat meer vertellen. Toen ik Joke leerde kennen, zaten we in dezelfde klas van Italiaanse les. Zij was nog niet zo lang weduwe en probeerde de draad van het leven weer op te pakken. Dat vond ik zo dapper. We maakten vaak samen ons huiswerk en dan praten we ook heel wat af. Over van alles konden we praten. Als ik dan chocolaatjes meenam, was dat best een beproeving voor haar, want ze was er gek op. Vooral witte. Ze kon er niet van afblijven en voor ze op het schaaltje belandde, waren er al een paar verdwenen. Nou, nog eentje dan, zei ze met een lach. Dan eet ik vanavond gewoon een worteltje. Maar in ieder geval, de Italiaanse vereniging Dante Alighieri organiseerde regelmatig lezingen. Die vonden altijd plaats in Den Haag. En het was daar dat Joke haar fidanzato Teun heeft ontmoet. Aanvankelijk moest ze niets van hem hebben. Jazeker, ze vond het een keurige, charmante man, maar helemaal niet haar type. En bovendien veel te oud. Toch raakten ze in gesprek en ontdekten ze dat ze best veel gemeen hadden en veel dezelfde interesses deelden. En de liefde voor Italië en de Italiaanse taal. Wat begon met een kopje koffie, breidde zich langzamerhand uit naar veel reisjes, vooral naar Italië. Het allereerste reisje begon overigens in Brugge, een proefweekendje zeg maar. Ze deelden een kamer, want dat was economisch en gezelliger, maar toch, toen Teun 's avonds in de badkamer was en het licht aandeed, bleek de matglazen deur ineens toch niet zoveel te verbergen. Joke besloot toen maar helemaal geen licht aan te doen. Oh, wat hebben we hier samen om gelachen. Naast reizen ondernamen ze nog veel meer. Film, opera, wandelingen, concerten Ik zag Joke helemaal opbloeien, dartel bijna met blosjes op haar wangen en soms giechelend als een jong meisje. Ik heb mogen zien hoe fijn ze het samen hadden en daar kon ik enorm van genieten. Wat een mooi stel. Joke realiseerde zich maar al te goed dat dit een geschenk was wat zomaar in haar schoot geworpen werd. De laatste tijd, eigenlijk sinds haar lieve Teun vorig jaar is overleden, was alles anders. Net of de zon iets minder fel scheen en de levenslust een beetje was weggeëbd. Veerkrachtig als ze was, ondernam ze best nog dingen. Ging zelfs nog op vakantie, maar toch was er een leegte ontstaan. Ze liet zich ineens af en toe wat dingetjes over haar gezondheid ontvallen. Was vaker verward of ze was weer ergens gevallen. Als ik dan vroeg hoe ze aan die blauwe plek kwam, zei ze: ach kind, helemaal niet erg hoor. Ja, die bloeddruk, het voelt soms wel een beetje raar in mijn hoofd. Maar ja, ik moet toch ergens aan doodgaan. Als ik dan tegen haar zei dat ik dan best heel verdrietig zou zijn en haar wel heel erg zou gaan missen, keek ze me liefdevol aan en zei: ach kind.
Dank voor je mooie verhaal over deze vriendschap. Ik wil graag Hans het woord geven.
Ja, het ziet er wat debiel uit, maar anders gaat het niet lukken met het lezen. Ja, het rijkgevulde boek van mijn moeder. En er zijn zo'n anekdotes geen gebrek. Maar je weet, als je stokoude moeder hebt van 87 jaar, dat vandaag als deze zal komen. Maar eigenlijk niet voor mijn moeder, want die was onverwoestbaar, toch? Op de hakken, diep in de 80, trippelt dus nog overal rond. En wij werden als gezin enorm overvallen hoe ze eigenlijk binnen 2 weken tijd van een vitale vrouw tot een terminale patiënt veranderde. Maar er waren wel voortekenen. Zoals al meerdere keren aan de orde kwam, mijn moeder zeurde niet. Die liet zich niets over haar lichamelijke ongemak, bracht ze naar buiten. Maar een paar maanden geleden zei ze dat ze tegen mijn zus van: ik voel dat er allemaal dingen in mijn lijf aan het veranderen zijn. Ik denk dat ik doodga. En een paar weken geleden, en er was nog weinig aan de hand, was vlak voordat ik op reis ging naar IJsland, begon ze over haar begrafenis. Ik denk, wat lul je, hè? En of ik samen met haar de muziek wilde verzorgen. En ik, nou ja, ik ga dit natuurlijk niet serieus nemen, want die kan nog eindeloos mee. Maar daar zat ik dus naast. Natuurlijk zijn er dagen als dit heel veel herinneringen. En als ik dan aan vroeger denk, dan was ze een ontzettend betrokken moeder. Misschien wel een beetje te betrokken, want onze zorgen werden ook een beetje haar zorgen. Maar als ik uit school kwam, was altijd een kop thee. Tijd voor goede gesprekken. Ik hoorde het ook terug bij de kleinkinderen. Ze konden met oma over alles praten. En dat was bij ons als kinderen niet anders. En die tijd voor goede gesprekken waren geweldig. Voordat ik dan naar boven ging en deed alsof ik huiswerk ging maken. En zij zorgde met zoveel dingen voor een warm nest. Maar er waren ook wel schrijvingen. Ik moet bekennen dat ik een heel klein beetje op haar lijk. Toch jongens? Ik vond haar veel te streng, maar ik vond haar ook inflexibel, eigenwijs, koppig. Wellicht een familietrekje. En daardoor botste het af en toe wel. Maar ik kon er meestal goed mee wegkomen omdat ik, net als zij, een rebel was. We hebben ook gezien, we hebben ook meerdere keren gehoord dat Joke niet zo van regeltjes hield en stiekem de vogeltjes voerde op het balkon. En ik deed het niet anders, ik negeerde haar gezag en deed lekker wat ik wilde. Maar ik moet toch bekennen dat zij mij daarin vooruit was. Zij was echt rebel 2.0 die zich eigenlijk helemaal niets liet vertellen. Ze was zuinig, dat hebben we ook gehoord, en ze hield niet van parkeergeld betalen. En de tarief in Den Haag werd er steeds hoger, vond ze een fijne winkelstad. En dus wat deed zij? Ze parkeerde haar auto voor de ambassades, dat kon toen nog. En als ze dan terugkwam van shoppen, had het ambassadepersoneel in sommige gevallen een ketting voor de auto gespannen. En dan belde ze gewoon aan bij de ambassade en zei: meneer, wilt u alsjeblieft die ketting weghalen, want die kan niet weg zo. Ja, maar mevrouw, u mag hier helemaal niet parkeren. Oh, zei ze dan, sorry hoor, dat wist ik niet. Maar de rode draad in haar leven was, en dat is ook aan de orde geweest, dat gras is eigenlijk al een beetje voor mijn voeten weggemaaid, maar het was haar bewonderenswaardige veerkracht. En niet omdat ze haar eigen kookkunsten overleefde. Dat was wel een topprestatie, want bruine bonen met stroop was haar signature dish. Maar ze accepteerde tegenslagen, maar ze overwon ze ook elke keer opnieuw. En daardoor heeft ze echt alles uit het leven gehaald en is het boek van mijn moeder zo dik en rijk gevuld. Het reizen is meerdere keren aan de orde geweest. Was haar lust in haar leven. Ze was dol op mediterrane landen en reisde daar dan met mijn vader regelmatig naartoe. En toen ik in Noorwegen ging wonen, zag ze dat als een uitgelezen kans zijn reisjes wat uit te breiden. Want je zo'n bezoeken in Noorwegen, dat is geen vakantie. Dat is eigenlijk bijna een soort verplichting. En ook toen mijn vader later het reizen minder leuk dacht te vinden, wist ze nog steeds weer haar plannetjes door te zetten. Paps kreten als, Joke, ik ga niet naar Sicilië. Die waren compleet vergeefs. Ze zei niets, boekte gewoon de reis. En voor het blok gezet ging die arme man gewoon maar weer mee. En wist bij thuiskomst dan te melden, dit was de leukste vakantie ooit. Maar Europa bleek al gauw genoeg niet groot genoeg voor haar. Met enige regelmaat reisde ze naar verre bestemmingen. Bij hoge uitzondering, zonder de hoge hakken. En wat ik heel leuk vond, wat Irene het vertelde over haar, hoe ze kon genieten van de blaadjes in de tuin, de kastanjes in het gras. Ik ontdekte daar dat ze eigenlijk enorm van de natuur hield. Niet alleen vond ze kamperen in een klein tentje op een dun matje geen enkel probleem. Ze kon ook genieten van de schaduwen van de blaadjes op het tentdak. In de VS vond ze de beren fantastisch, de bossen met de enorme bomen en de imposante landschappen. In Patagonië genoot ze van de enorme imposante torresdolpijnbergen en merkte ze op hoe prachtig het late avondlicht op de bergen scheen. In Namibië vergaapte ze zich aan de unieke zandduinen, de prachtige landschappen, de dieren, maar ze was bovenal dol op de locals. Ze was buitengewoon geïnteresseerd in andere mensen, vreemde culturen. Niet alleen de grotbewoners vond ze geweldig, maar dus ook die Namibische bewoners. Haar favoriet was echter in Jordanië. De Wadi Rum-woestijn, een rode woestijn met Bedouinen die er lopen. Daar hebben we een tijd gezeten. En ze was dol op de landschappen, maar bovenal was ze dol op de knappe jonge gids. Hij was 28. Ik durf het bijna niet te zeggen. Net voordat ze haar afgelopen week in slaap brachten en ze nog nauwelijks aanspreekbaar was, reageerde ze op mijn vraag. Mam, herinner je die leuke Jordaanse gids nog? Met een enorme lach van oor tot oor. Toen papa 14 jaar geleden overleef, liet ze weer haar veerkracht zien. Ze pakte leven weer vol op, boekte groepsreizen en begon aan Italiaanse les. Daar ontmoette ze Teun, een gentleman die haar effectief het hof maakte. Daar ging echter wel wat tijd overheen, want Teun was 7 jaar ouder. Dat vond ze veel te oud. En ze zei tegen mij, Hans, ik heb veel liever een man van 60. Ziet u al een patroon? Uiteindelijk was ze niet tegen de charmes van deze stokoude heer bestand. Die zette haar caviar en champagne voor om haar hart te winnen. Jammer dat die totaal niet haar besteed was, want ze had toch liever dat bordje bruine bonen met stroop. Dat was gezond en daar zat nog alles in. Uiteindelijk was er wel een happy end en samen hebben het mama en Teun maar liefst 10 superleuke jaren gehad. Vol reisjes uiteraard. En ze was getraind door ervaring, net als bij papa, sleurde ze Teun letterlijk mee. En toen hij wat minder vlot ter been werd. Hij ging gewoon mee naar allerlei bestemmingen, en vooral Italië. Een jaar geleden op Teuns begrafenis, wat een enorme klap voor haar was, noemden ze hun tijd samen een wonder. En dat was het. Ondanks het grote gemis dat ze ervaarde na Teuns overlijden, liet ze ook nu weer haar veerkracht zien. Ze ging groepsreizen doen, maakte een roadtrip naar Italië met een vriendin en had volop plannen voor nog veel meer reisjes. Maar ondanks haar mentale veerkracht bleek de fysieke veerkracht op. Ondanks haar 87 jaar veel te vroeg.
We gaan luisteren naar een muziekstuk van Pachelbel, de Canon. En daar tijdens zien we de foto's van de wereld rond van de reizen die ze gemaakt heeft. En aansluitend is een volgende muziekstuk van Vivaldi. En daarin zien we de foto's van het wonder.
Thank you.
Zoals gezegd zijn er vandaag hier vele mooie herinneringen gedeeld. Een supermoeder en oma die altijd een heel actieve rol in jullie gezin heeft gespeeld. Ook alle aanwezigen hier, het is al gezegd, die zullen hun eigen herinneringen hebben. Anderen wellicht. En het zou mooi zijn om die op enig moment nog met de familie te delen. Dat zal zeer gewaardeerd worden. Tot slot noem ik nog eenmaal hier haar naam. Johanna Fredrika Wolkers Doornbos. Liefde is loslaten. We zijn aan het einde gekomen van de ceremonie hier in de dorpskerk. En het gezin wil graag met elkaar mevrouw naar haar laatste rustplaats begeleiden zo dadelijk. En u als gasten bent welkom in het venster. En u kunt door die deuren straks de kerk verlaten. En daar staat de koffie klaar. En naar ik begrijp ook de stroopwafels die befaamd zijn van mevrouw. Eenmaal in het venster komen de kinderen en de kleinkinderen later gewoon naar u toe, waar gelegenheid is om elkaar te ontmoeten en elkaar te kunnen spreken. Ze willen liever niet in een condolianserij te gaan staan, dus neem gewoon even de tijd voor elkaar. Zo dadelijk gaan we naar het laatste muziekstuk vertrekken. De kinderen en de kleinkinderen gaan even de jassen aandoen. En als we vertrekken uit de kerk, zou u willen vragen te gaan staan.